Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag waarmee ik praat is Daria Safai. Zij komt uit Iran, is tandarts van opleiding, maar we kennen haar vooral als vrouwenrechtenactiviste en uiteraard als N-VA-kamerlid. Goeiedag mevrouw Safai.
Goeiedag.
Mevrouw Safai, ik heb u gevraagd voor onze podcast omdat ik graag meer wil weten over vrouwenrechten waar u zo voor strijdt, want dat is echt wel uw ding. Ik moet wel zeggen van dat ik regelmatig opkijk van dat u daar zeer duidelijke standpunten in neemt. En ik neem ook aan dat dat komt omwille van uw achtergrond. Dus misschien kunnen we daar eerst het even over hebben. Zoals ik al zei, u komt uit Iran. Dat is niet een land dat ik direct vereenzelvig met vrouwenrechten. Dus ik vermoed dat die band toch wel enige uitleg vergt.
Ja, inderdaad. Het komt allemaal met dat lange verhaal van mijn levensverhaal, zoals u het verwoordt. Ik ben geboren en opgegroeid in Iran. En dat net na de revolutie, islamitische revolutie van 1979 en daarmee begon alles. Dus eigenlijk, wij als vrouwen, wij hadden aan de lijve ontvonden hoe moeilijk het ging voor vrouwen in een islamitische land onder sharia-wetgeving, die zich constant moesten bedekken en die niet hetzelfde rechten hadden in de wetgeving, waarvan al de wetgevingen van sharia was geformuleerd. En uiteraard, als je als kind groeit met al die discriminatie. En als je als kind van 6 jaar, dan begint één na de andere die discriminerende kledij en de gedragscode die opgelegd wordt, één na de andere te kennen. En dan weet je dat dat wel heel gevaarlijk is en heel moeilijk om te verteren voor iemand die het wel echt kent. En dan natuurlijk, als je hier geconfronteerd wordt met hetzelfde kinderen en jonge meisjes die hetzelfde verhaal vertellen, dan weet je dat het aan jou is om de rechten van die meisjes en de vrouwen te verdienen.
Ja, want u bent dan naar België gekomen. Is er een speciale reden waarom dat u gekozen hebt om in België te gaan wonen?
Oorspronkelijk was dat niet de bedoeling dat ik naar een of andere land vertrek. Wij waren wel in Iran een strijd aan het voeren tegen alles wat het wel ons opgedrongen wordt en alle onderdrukkingen en discriminatie dat wij niet alleen de vrouwen, maar ook gewoon de bevolking in Iran ondervindt. En uiteraard, dat was een strijd dat wij met onze hart en ziel deden. Maar uiteindelijk, het is ook een strijd dat heel gevaarlijk is. Want heel gemakkelijk onder het mom van sharia werd je wel opgepakt en in de gevangenis gestoken. En ja, natuurlijk, het was ook mijn geval. In de manifestatie in 1999 waren wij als jonge studenten, ik was de student in Teheran Universiteit en ik studeerde tandheelkunde. Natuurlijk, door al die problemen zijn we massaal op straat gekomen en eigenlijk tegen dat totalitaire, dictatoriale regime van de Islamitische Republiek van Iran gestreden, dat het wel heel gevaarlijk was, heel bloedig onderdrukt was. En uiteraard zijn we opgepakt geweest en in de gevangenis. Daar vreesde je voor je leven en op het moment dat ik voorlopig vrij was op een heel zware borgtocht, dan wist ik dat dat wel een rechtbank zal volgen en daar word ik zeker veroordeeld. Daar hebben wij samen met mijn echtgenoot beslist dat wij kunnen niet meer vrij in Iran zijn en daar moesten wij op vlucht en uit Iran. Maar uiteraard, het was niet een of andere land en dat was ook een heel lange verhaal. Wij moesten in Turkije blijven en het leven was ook daar niet zo evident, aangezien dat wij hadden ook moeilijkheden met onze veiligheid in een land zoals Turkije, die heel gemakkelijk konden politieke interessante figuren met een politieke gevangene in Iran omruilen. En daar hebben ze eigenlijk mijn echtgenoot opgepakt. En daar was het moment dat ik wel op een reddingsmoment heb opgezocht. En daar hebben wij gehoor gekregen in België. En zo zijn wij naar hier.
Het is heel opmerkelijk, en dat is in het verleden al, om die reden bent u eigenlijk al in de schijnwerpers gezet, dat u naar België bent gekomen en dat u de kansen hier hebt gegrepen met beide handen om hier Nederlands te leren, om hier Frans te leren, uw tandartsdiploma ook geldig te maken en dan echt een leven op te bouwen. U hebt daar van de N-VA indertijd ook een prijs voor gekregen, heb ik gelezen. Dus u vindt dat blijkbaar toch wel belangrijk om u te integreren en dat ook uit te dragen als boodschap, dat dat belangrijk is.
Uiteindelijk, dat is de mooiste ding dat je kunt denken, dat je als iemand die van een andere land ver van hier komt, krijg je alle kansen om je eigen te ontplooien. En daar ga je ervoor. Je weet wat het betekent, hoe dierbaar en kostbaar die vrijheid is, dat je hier totaal krijgt. En ja, van de vriendelijke mensen, dat je altijd dagelijks tegenkomt, die jou wel in een of andere manier proberen te helpen je weg te vinden. En dat was ook mijn geval 20 jaar geleden toen ik hier aankwam. En ja, de eerste ding dat ik dacht is, ja, ik ga wel de taal moeten leren, want dit gaat mijn land zijn. En daar wil ik gewoon op mijn gemak kunnen communiceren met de mensen rond mij, om mijn emoties te delen met de mensen die mijn landgenoten zijn. En dat is hoe ik begonnen was met al dat verhaal. Uiteraard heb ik heel veel kansen gekregen om te zeggen, ja, na de eerste jaar Nederlandse taal te leren, ben ik direct naar universiteit gegaan. In VUB heb ik mijn studies verder gezet. Ook al was ik afgestudeerd in Iran als tandarts, toch mijn diploma was niet geldig. Dus ik heb nog 2 jaar verder gestudeerd. En in 2003 was ik afgestudeerd. En dan direct nadien, 2004, was mijn eerste praktijk. En natuurlijk hebben wij wel nu meerdere praktijken opgebouwd om te zeggen dat er zijn zoveel kansen dat je kunt als mens hier grijpen. En ik ben er altijd blij en dankbaar voor, want ik weet dat ik ook moet mijn plichten en taken opnemen als ik zoveel rechten en kansen krijg. En dat is wat ik ook probeer door te geven aan de mensen hier. En gelukkig zijn er heel veel mensen die ook dat zien en zo denken.
U blijft ook enorm hard strijden voor vrouwenrechten. Vindt u dat vrouwen de kansen krijgen in Vlaanderen die ze verdienen? Of vindt u dat hier iets nog altijd fout zit? Als we even aan zelfreflectie mogen doen, en ik mag u uw mening daarover vragen als specialist ter zake, zijn we dan goed bezig of kunnen we nog beter?
Wat het betreft over de kansen te krijgen en over gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, het kan altijd een verbetering gebracht worden in een of andere manier. Maar om te zeggen dat Vlaanderen is op een juiste weg ernaartoe, zeker vind ik dat wij wel het goed doen als wij ons vergelijken met de rest van de wereld. Natuurlijk altijd voor verbetering vatbaar. Maar er zijn ook bepaalde punten dat wij heel veel aandacht erop moeten besteden, aangezien dat ook heel moeilijk is om het te formuleren en om het aan te kaarten. Dat is ook onder andere de situatie van sommige vrouwen in sommige gemeenschappen bij ons, die systematisch onder druk gezet worden, maar dat wij niet direct en rechtstreeks zien. En daar ligt het gevoeligheid, want die meisjes en die vrouwen hebben heel veel capaciteiten, hebben heel veel potentieel, zoals wij allemaal, wij Vlamingen en ook in het Westen, kunnen van onze rechten genieten. Maar dan, soms onder de sociale druk, worden ze in een soort opzij geschoven, in een hoekje geduwd. En het is heel moeilijk voor die meisjes om zich te uiten en uitleggen waar het probleem ligt, aangezien dat wel sociale druk heel hoog is. Ik geef je een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld, wat ik wel in Vlaanderen... Allee, ik werk als tandarts al 15 jaar in Borgerhout. En dus ik heb heel veel gesprekken gehad met zulke meisjes, jonge meisjes, zelfs soms kinderen, die bijvoorbeeld van 6 jaar, 7 jaar op mijn tandartsenstoel zitten, die van hoofd tot teen bedekt zijn. Door een hoofddoek zelfs, een lange mantel, een speciaal kledij dat je denkt, dat doet me altijd denken aan de eerste dag van mijn eigen schooldag, toen ik 6 jaar oud was. En omwille van islamitische regime moesten wij ook een hoofddoek en een lange mantel en een heel lelijke uniform dragen. En dat vond ik triestig. En als jonge meisje vond ik het heel erg dat ik moest mij zo bedekken. En toch, dat was nog erger toen ik de buurjongen van ons gezien, die hetzelfde kledij had als de dag voordien. Het was alsof dat mijn leven verandert, maar zijn leven blijft hetzelfde. Uiteraard kan ik ook het gevoel van die jonge meisjes van 6, 7 jaar heel goed voelen. Maar hoe kan een meisje zich verdedigen als die zo jong is? En hetzelfde geldt ook voor de andere meisjes van 14, 15, die me vaak komen vertellen. Ik had verschillende keren gehoord van verhalen van die meisjes, bijvoorbeeld ook in onze Vlaamse scholen. Als ik wel voor een lezing naar die kinderen ga, heb ik wel een geval gehad die een jonge meisje van 17 mij heeft achtervolgd in het toilet naar wc om mij te zeggen, mevrouw, mag ik je even spreken? En toen begon die te zeggen... Ik vond jouw uiteenzetting heel interessant. Ik wou net jou verdedigen, maar ik kon dat niet, omdat mijn neef naast mij zat in de klas. En nu moet ik jou iets vertellen. Ik moet volgende jaar van mijn ouders trouwen met een man in Irak die ik niet ken, maar ik wil heel graag mijn studies verder zetten. Hoe kan ik het doen? Wat moet ik doen? En van zo'n verhalen dat je echt... het is hartverscheurend. Ik hoor dat dagelijks. En uiteraard, ze zijn zo jong, die kunnen zich niet verdedigen. En ik denk dat het ook aan ons is om een soort stem te zijn van die mensen die door sociale druk niet durven zichzelf opkomen voor hun eigen rechten. En dat is ook de taak van onze samenleving. En ik vind ook, het is heel belangrijk dat we die meisjes beschermen, dat we die meisjes niet vergeten, maar ook niet met taboe er rond spreken, omdat wij denken dat het van een of andere religie komt of van een andere cultuur komt en wij willen niet polariseren of wij willen niet een amalgaam maken. Uiteraard, dat is zeker onze beste niet en dat hoeft ook niet zijn, maar wij willen een harmonieuze samenleving waarin iedere Vlaming kan genieten van die gelijkwaardigheid dat wij in de wetgeving hebben verankerd. En daar gaan ze ook soms achterlopen. En ik vind dat wij moeten meer aandacht besteden. En dat is ook goed voor onze eigen samenleving, die meer en meer gesegregeerd wordt en uit elkaar gescheurd wordt, alsof de mensen naast elkaar leven in plaats van met elkaar. En dat vind ik ook onaanvaardbaar.
Er zijn inderdaad mensen die vaak de opmerking maken dat we respect moeten hebben voor een ander geloof, waar andere regels in gelden en zo. Maar u gaat dan eerder zeggen van, kijk ja, met alle respect voor een ander geloof, maar er moeten toch ook grenzen zijn. De rechten van iedereen, de gelijkheid van iedereen, die moet gerespecteerd worden. En u durft dan toch soms op die manier wel tegen heilige huisjes schoppen, niet?
Zoals u zegt, ik vind natuurlijk uiteraard respect voor het geloof van de mensen, dat is ook een van onze waarden. Maar het geloof van de mensen moet ook een privégelegenheid blijven. Je kunt niet met je eigen geloof de anderen opleggen of de anderen gewoon afstand nemen van de anderen omdat die in iets anders gelooft of bijvoorbeeld die zelfs niet gelooft. Dat hebben wij als Europeanen, als een westerling, wij hebben dat wel als onze waarde opgenomen en dat moet ook zo blijven. Maar zoals je zegt, er zijn grenzen eraan. Wij mogen nooit onder het mom van vrijheid van geloof accepteren dat een vrouw anders moet behandeld worden dan een man. Dat een vrouw zich anders moet gedragen of een soort kledij moet dragen, dat het anders lijkt dan een vrouw, dat een man, als die dat zeker ervoor niet kiest. En als ik zie dat wij zelfs geen tijd geven aan kinderen en jonge meisjes om dat daarover zelf te denken, dan denk ik dat wij verkeerd bezig zijn als wij dat vrijheid van geloof noemen. Want zelfs die mensen hebben geen tijd gehad. Dat is allemaal soms puur indoctrinatie. En soms daar gaat het wel de verkeerde kant op. Wij moeten ook zeker opkomen voor de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Wat ik vandaag de dag echt soms, zelfs in argumenten van zogenaamde feministen, kan missen. Altijd in de geschiedenis zijn ze opgekomen voor gelijkwaardigheid mannen en vrouwen. En ja, ze hebben zelfs opgenomen tegen andere geloven, bijvoorbeeld ook tegen kerk. Wat dan ook. En nu, als het wel over de rechten van een moslimvrouw gaat, zijn ze zo kritiekloos, dat we dat willen zelfs niet bedenken. Nog één keer kritische manier van denken. Is dat echt zo? Of worden ze gewoon zo gediscrimineerd? Of wat zit achter, wat is de filosofie achter dat hoofddoekenverhaal of dat soort bescheidene manier zit? Dat is mijn probleem. Vandaag de dag, ze zitten ook gewoon een soort van religieuze gedachtegoed op de moslimvrouwen te verdedigen. En ze zwijgen gewoon in alle talen. En dan vraag ik me af, wat moeten wij doen voor de toekomst van de vrouwen als wij zelfs niet meer in geloven dat vrouwen en mannen gelijke rechten moeten hebben? Want wat ik wel zie en wat iedereen het wel weet, in Sharia krijgen de vrouwen en mannen niet hetzelfde rechten. En aan de feministen en zeker ook politieke partijen om voor die vrijheid en gelijkwaardigheid op te komen. Wat het jammer genoeg vandaag de dag niet in alle partijen en zeker niet bij alle feministen het geval is.
U neemt ook een heel duidelijk standpunt in betreffende het hoofddoekenverbod. Maar wat ik me dan afvraag is, moet het inderdaad verboden worden? Of moeten we dat nu net niet als een vrije keuze laten aan de betrokken meisjes zelf?
Wat ik wel denk is, verbod, het is wel belangrijk om te weten, tot bepaalde moment moet je een kind beschermen. Dat is aan ons allemaal. Bijvoorbeeld, als wij zien dat een kind mishandelt, ouders die verslaafd zijn, dan gaan wij dat kind beschermen. Wij gaan zeggen, dat is aan ons, het is aan overheid om dat kind te beschermen. Ik zie geen enkele reden waarom doen we dat niet voor de andere soort van onderdrukkingen en pesterij dat sommige van die meisjes, jonge meisjes en kinderen wel geconfronteerd mee worden. Dat is heel belangrijk dat wij zo'n beschermende rol ook voor die kinderen volhouden en behouden. Maar uiteraard, als je eenmaal een volwassene bent, dan kan je zelf zien hoe gemakkelijk is het om jezelf te detacheren van een sociale druk die echt bestaat. Ik heb zoveel vriendinnen die mij vertellen hoe moeilijk het is om een hoofddoek uit te zetten. Nou, dan op bepaalde momenten noem ik het zelfs soms heel moeilijk verdedigbaar onder het mom van vrijheid, vrije keuze. Als ik een leerkracht in Antwerpen hoor van een moslimachtergrond die mij komt vertellen, mevrouw Safai, bedankt voor je uiteenzetting. Ik ben zelf een slachtoffer van een hoofddoek geweest tot mijn 25ste. Op een bepaalde moment dat ik uiteindelijk, en zij was een van de 8 meisjes thuis, uiteindelijk heeft ze gedurfd om dat hoofddoek uit te halen. Toen zij geconfronteerd wordt met haar vader, die zei, jij bent mijn dochter niet meer. Jij mag nooit meer mij komen bezoeken. Dus toen zij mij vertelde, het was tranen in haar ogen. En dan zei ze met een grijns op het gezicht, kijk Daria, het doet me pijn, maar ik ga dat wel volhouden. Het is mijn keuze. En ik ga dat niet meer dragen. Om te zeggen, hoe sterk moet je zijn om altijd op te komen voor dat vrijheid als die vrijheid als zelfs je eigen vader en je gemeenschap jou gewoon opzij schuift. En is niet meer bereid om je vrijheid te erkennen. Dat vind ik triestig. En ik vraag me af, waarom zijn bepaalde mensen zo kritiekloos? En elke mens die zegt, ja, wij kiezen ervoor. Omdat dat is ook een soort mechanisme van, ik wil niet ellendig eruit zien. Dan zeggen we, ah, kijk eens, ze zegt dat hij vrij is. Hier bij ons zijn iedereen vrij. Oké, kan ook uit vrije keuze gekozen worden. Maar dan moet je altijd je eigen vragen, is het altijd zo als een mens dat zegt? Maar uiteindelijk, sorry, het gaat over die gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. En dat kan je in geen enkele woord uitleggen. Hoe kan een hoofddoek symbool van die gelijkwaardig zijn? En ik zou zeggen, laat ons iedereen mensen zijn, in plaats van ons als vrouw te bedekken zo met een hoofddoek, want uiteindelijk de filosofie erachter is, een vrouw moet zich bedekken en beschermen tegen de verlustige blikken van mannen. Ik vind dat een belediging voor een man. Als ik zeg, ik ga me bedekken met een hoofddoek, omdat jij kan als een beest jou gedragen, dat vind ik ook zeker beledigend voor een man. Dus het is gewoon praten, debatteren over die discussie van wat is een hoofddoek en wat zit er allemaal erachter. Maar zelfs dat is soms heel moeilijk. Zelfs dat is soms in onze samenleving dat dat wel dag na dag gedefinieerd wordt en een uitdaging geworden. Waarom mogen wij niet erover debatteren? Hoe erg zal dat zijn als wij dat gewoon niet meer mogen over ideeën, over ideologieën, over islamisme, over onze toekomst van onze samenleving? Hoe erg is dat niet dat wij zelfs niet meer mogen erover debatteren en spreken? En waar gaat de vrijheid van meningsuiting? Wij praten toch niet over de mensen. Wij praten over de ideologieën en ideeën die zich verbergen achter een of andere kledijstuk die uiteindelijk niet de nationale kledij van een iemand is, maar wel een religieuze kledij van politieke islam die opgelegd wordt op de vrouwen en ook beledigend is voor de man.
Helpen we die meisjes dan wanneer we een hoofddoekenverbod invoeren op scholen? Is dat voor hen een hulp om zich in een beschermde omgeving te laten opgroeien, dat ze voelen dat ze eigen keuzes kunnen maken? Helpen we hen daar echt mee?
Het is wel zo, het is belangrijk dat we weten, ten eerste, we moeten erover debatteren. Ten tweede, ik geloof echt erin. Als wij kunnen de meisjes beschermen tot 18 jaar, als wij kunnen hun een ruimte geven dat die zich een beetje op hun gemak voelen, of dat die durven tegen hun ouders zeggen, ja, papa, weet je, ik weet het, maar ik mag dat niet in onze school gewoon aandoen, zoals dat ook in onze scholen vandaag de dag in vele scholen zo de casus is. Hè? Dan geven wij die kinderen een kans dat die wel zelf kunnen denken, oké, wil ik het doen, doe ik het, wil ik het niet doen, dan ben ik nu al 18. Iedereen heeft mijn haar eens gezien, dan misschien is het echt niet meer nodig dat ik me bedek. Terwijl als je een kind of een jong meisje van de jonge leeftijd bedekt, dan is het eigenlijk wordt een stuk van de huid van die mensen. Allee, dat is heel moeilijker om achteraf uit te zetten, uit te halen. Dat hoofddoek wil altijd een stuk van jou worden. En ook vooral niet vergeten, het is ook een soort van identiteit dat die meisjes opzoeken. En daarom, als NVA en ook ik mezelf als een iemand die vanuit een andere land naar ons toegekomen is, denk ik dat die identiteit, onze Vlaamse identiteit, moeten wij doorgeven aan die meisjes. Want die meisjes en die jongens, die zoeken wel iets. Hoe meer dat je die naar jezelf toetrekt, hoe meer dat je laat die mensen zien dat die ook één van ons zijn, hoe meer de kans dat je die echt één van ons maakt. En dat gaat wel meer en meer lukken als je die de kans geeft om zonder enige verschil in een school samen zitten en samen genieten en niet meer uit elkaar gesegregeerd worden omdat de ene moet halal eten, omdat de andere mag niet andere eten eten. Of omdat de ene hoofddoek draagt en die wordt op een hoekje gezet. Of omdat de andere geen hoofddoek draagt in sociale druk op bepaalde concentratiescholen. Dat is mijn punt. Het is niet dat wij moeten wel constant ons buigen over verbod of niet verbod. Het is momenteel gelukkig maar in veel van onze scholen zijn er scholen die zeggen, kijk, in een school moet je aan iedereen de ruimte geven van je vrijheid, vrij te zijn. En dat is gelijkwaardig te zijn en gelijkaardig naast elkaar te zitten. Dat vind ik heel belangrijk. En onze identiteit op dat moment moet naar voren geschoven worden als bindmiddel. Onze taal, onze cultuur, onze normen en waarden en onze identiteit kan echt die kinderen aan elkaar verbinden. En dat is mijn bedoeling in een school.
Natuurlijk, u zegt dat er ook moet vrij over kunnen gedebatteerd worden. En daar kan ik u heel goed in volgen. Maar het wordt toch voor een stuk ook opgedrongen dat wanneer je dat in vraag durft stellen, wanneer je daar enkel nog maar durft over na te denken, over zoiets als hoofddoek, al dan niet te gaan verbieden in scholen, dat je toch makkelijk het etiket van racist opgeplakt krijgt. Je hebt mensen zoals een Otman Helamucci, die dan gewoonweg zeggen van ja, Vlaanderen is het meest racistische land ter wereld geworden. Ervaart u dat dan anders? Zegt u van nee, daar ben ik niet mee akkoord?
Wel, ik zou zeggen, laat ons niet geïntimideerd worden door dat woord. Racisme is lelijk, verwerpelijk en het zijn niet de Vlamingen die racistisch zijn of dat die denken ooit dat die dat willen doen omdat die racisten zijn. Daarover gaat dat niet. Die woorden gebruiken heeft een bedoeling en dat is ons intimideren. En dat is ons weghouden van onze eigen waarden en de waarden van de verenigingen en op te komen voor onze eigen identiteit. Dat zijn wij. Dat zijn we dus de Westerlingen. En dat is ook de enigste reden waarom dat wij zo'n welvarende landen zijn, dat wij soms moeten wel trots zijn op zoveel successen dat wij gehaald hebben dankzij die waarden. Als wij afstand nemen van die waarden, omdat de ene of andere wil ons racistisch noemen, dan hou ik mijn hart vast. Wat gaat onze toekomst zijn? Wat gaat het Westen worden als wij niet meer willen zijn wie wij waren, omdat wij bang zijn om als racist of islamofoob gestempeld te worden? Uiteindelijk, ik weet maar één ding, er is niks dat mij kan intimideren. Ik ga nooit stoppen om op te komen voor onze waarden en normen, voor wat eigenlijk ik dankbaar ben dat ik vandaag kan genieten van de vrijheid dat jullie ouders en grootouders hebben ervoor gestreden. En ook die gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, dat wij in de geschiedenis van het Westen zien hoe hard zijn de mensen opgekomen ervoor. Ik geef niet op en ik ga nooit laten iemand mij bestempelen met lelijke woorden, want dat ben ik. En met mij veel andere Vlamingen, die gewoon een kritische stem zijn, die gewoon willen debatteren en nadenken over waar wij naartoe willen gaan. En dat kiezen wij allemaal samen. En dat is ook wat ik vind, dat wij moeten blijven hameren op de dingen dat het wel ons zo groot hebben gemaakt. Als wij opgeven dan de toekomst zie ik het wel anders komen. En ik moet het zeggen, ik wil nooit, en het gaat ook nooit het geval zijn, het Westen zien ondergaan zoals het Perzië, de grote oude Perzië ooit ondergegaan is. Dat wil ik niet meer meemaken. En ik wil ook nooit dat mijn kinderen me ooit komen zeggen, mama, wat heb je met onze vrijheden gedaan, zoals ik het in Iran vroeg van mijn ouders. Wat hebben jullie met onze vrijheden in de tijd van de koning voor de revolutie, islamitische revolutie, wat hebben jullie met onze vrijheden gedaan?
Ik denk dat we dit een heel mooi einde is aan dit gesprek. Het is fantastisch om u met vuur te horen spreken over de waarden die we hoog moeten houden, over het feit dat we moeten blijven vechten voor die gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Mevrouw Safai, dank je wel, hartelijk dank, dat u dit zo duidelijk hebt willen stellen in onze podcast.
Dat is met heel veel plezier dat ik het gedaan heb. Bedankt voor uw interview.
Dank u wel. En u, beste luisteraar, hopelijk hebt u ook het nodige vuur gevonden om te blijven vechten voor wat belangrijk is voor ons. We nodigen u natuurlijk graag uit om te blijven luisteren naar onze podcasts. Geef ons een steuntje in de rug door een vriend te worden van Doorbraak. En graag tot een volgende keer. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.